De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Exodus 2. Exodus 2, waar het woord van God als volgt tot ons komt. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jongvrouwen wandelden aan de kant der rivier toen zij het kistje in het midden van de biezen zag. Zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongsken weende. Ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. Ze zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? De dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. De jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij en ik zal u uw loon geven. De vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. Ze noemde zijn naam Mozes. Ze zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en zie 2 Hebreeuwse mannen twisten. Ze zeiden tot de ongerechte, en hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. De priester in Midian had 7 dochters. Die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. En Mozes stond op en verloste haar en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptische man heeft ons verlost uit de hand van de herders. En hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zipporah. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom. Want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze middag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 2. En we letten in het bijzonder op de laatste 2 versen, waar het volgende is opgeschreven. En God hoorde hun gekerm God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Als hoofdgedachte boven de preek heb ik geschreven: God gedenkt aan zijn verbond. Drie gedachten. Ten eerste de omstandigheden waarin dit gebeurt. Ten tweede letten we op de inhoud van het verbond, wat hier wordt bedoeld. En ten derde het gedenken aan dit verbond. Dus het als thema: God gedenkt aan zijn verbond, de omstandigheden waarin dit gebeurt, de inhoud van het verbond en het gedenken aan dit verbond. Gemeente, de schrijver van het boek is ook degene over wie het gaat. Tenminste, eigenlijk ook weer niet. Maar hij is wel betrokken. Hè? Mozes is de schrijver van dit boek. En over hem, ja, gaat het toch wel. Hij is een belangrijk middel geweest in Gods hand om Israël verlossing te geven. God werkt bijna altijd door middel van middelen. En mensen zijn ook vaak middelen in Gods hand. En het boek Exodus verplaatst ons dan naar de situatie dat Israël, kinderen, in het land van Egypte woont. Dat was niet de plaats waar ze uiteindelijk moesten zijn, maar ze zitten er nu wel. Hoe zijn ze daar gekomen? Misschien dat een van de kinderen wel weet. Hoe het zo gekomen is dat Mozes, dat het volk van Israël in Egypte woont, in het land Goshen. Nou zegt iemand, ja, dat was door de honger met Jozef. Heel die bijzondere geschiedenis dat de Heere Jozef naar Egypte stuurde als slaaf, verkocht door zijn eigen broers. En later maakt Jozef zich bekend aan zijn broers die waren gekomen om voedsel te kopen. En dan zie je dat ook vader Jacob met al het andere volk wat bij hem hoort naar Egypte overkomt om daar een tijdje te verblijven. En Jacob is daar gestorven. En het volk is daar daarna gebleven. En inmiddels is het behoorlijk anders geworden. Jozef is gestorven. En hoeveel weten we niet, maar meerdere farao's zeer waarschijnlijk zijn elkaar opgevolgd. Farao, dat is geen naam, maar dat is een titel. Hè. Wij zeggen koning en dan komt er een naam. Zij hadden farao en dan kwam er een naam. Verschillende farao's zijn elkaar opgevolgd. En inmiddels zijn er al die het volk zijn gaan verdrukken. Waarom deden ze dat? Het volk van Israël is gegroeid, er werden kinderen geboren, zeer vruchtbaar, het groeide. En de farao maakte zich zorgen over dat groeiende volk, dat werd steeds sterker. En hij was bang dat ze uiteindelijk de macht zouden grijpen en dat de Egyptenaren dan verdrukt of in ieder geval slaaf zouden worden. En daarom is er een plan bedacht, een boos plan, om dat volk te verdrukken en zo mogelijk zelfs, nou ja, dan maar uit te roeien. In ieder geval wil farao ze ervan ze profiteren en dat hij ze daarmee uitmergelt, dat lijkt hem alleen maar goed, want daardoor zal die vruchtbaarheid hopelijk minder worden. Maar dat baatte niet. En het begin van Exodus 2 laat ons ook zien dat er een biezenkistje in het water drijft. Dat water waar normaal inmiddels de jongetjes in werden gegooid en waar ze dan verdronken. Zo ver ging farao, die jongetjes die mochten niet blijven leven. Hij was bang dat het fout zou gaan. We zien dus in onze tekst ook dat terugkeren, en ook in het vers ervoor, een volk dat inmiddels slaaf geworden is, vrijheid kwijt, verdrukt, gemarteld, gekweld, door Farao. En achter Farao mag je gerust aan de duivel denken. En het gaat dus voor de beleving van die mensen daar absoluut niet goed. We lezen in vers 23. Als er weer een nieuwe farao is aangetreden. Die vorige die wist nog iets van dat gebeuren met Mozes, maar het is nu weer een nieuwe. Dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En u mag daar gerust in uw gedachten slavendienst of harde dienst lezen. En dat woordje gekrijt, dat gebruiken wij niet zo vaak meer, maar iemand die krijt, dat is toch wel een merkwaardige vorm van huilen. Dan huil je toch wel heel erbarmelijk, heel, heel diep. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. Ik moest bij de voorbereiding denken ook aan de situatie in de oorlog, in de kampen. Ik heb wel eens een boek daarover gelezen. Niet meegemaakt natuurlijk, maar wel over gelezen. Over de situatie. Ik moest denken aan de situaties in de kampen in Noord-Korea, waar ook christenen ook worden uitgemergeld, gemarteld, om maar ze kapot te maken, om ze maar het zwijgen op te leggen. Zo kan het gaan. En wat toen gebeurde met het volk van God, dat is helaas nog mogelijk. En dat blijft ook doorgaan tot de wederkomst. En nu valt mij op, en dat is belangrijk om bij het eerste punt mee te nemen, de omstandigheden waarin God aan zijn verbond gedenkt, dat er iets aan de hand is waarvan je moet zeggen, dat is een zaak van bestraffing en toch ook een zaak van troost. Ik ga het u uitleggen. In vers 23 staat dat Israël zucht, schreeuwt, gekrijt. Er staat ook bij, het kwam op tot God, maar er staat niet, ze schreeuwden tot God, ze riepen tot God om hulp. Dat vind je wel regelmatig in het boek Richteren en ook wel in andere Bijbelgedeelten, dat mensen in nood roepen tot God. Maar hier ontbreekt dat adres. En dat is wel een zaak die we moeten opmerken. Er staat bij het Hebreeuwse werkwoord heel vaak dus een adres bij. Ze riepen tot de koning of ze riepen tot God. Maar hier ontbreekt dat. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. Wat het verschil is, met of zonder adres. Als iemand in het water is terechtgekomen en hij ziet ergens in de verte, misschien wel heel ver weg, maar toch, hij ziet ergens een bootje varen, dan roept hij anders om hulp dan wanneer die persoon dat bootje niet ziet varen. In het eerste geval dan roept hij vast wel, help, help, maar geen adres, geen richting, alle kanten op, ja. Hopelijk hoort mij iemand. En als hij wel een bootje ziet, dan roept hij geadresseerd in een bepaalde richting naar die personen op dat bootje. En er is ook, ja, meer verwachting. Meer verwachting, dat je denkt van, daar moet ik het van hebben. Het is niet zeker dat ze me horen, maar hopelijk horen ze me. Maar als je niemand ziet, ja dan, ja wie zal je horen? Je roept wel, maar je zou kunnen zeggen, dan is er eigenlijk helemaal geen verwachting. Nou ja, je kunt nooit weten, je roept wel. Je schreeuwt, ik verdrink, ik hou het niet vol. Maar ja, heel veel hoop heeft zo iemand niet. En ik vind hier de Israëlieten meer lijken op een drenkeling die niemand om zich heen ziet, dan op een drenkeling die in de verte een bootje ziet. Of misschien wel dichtbij. Het lijkt, ja, het is zelfs de vraag of het wel hulpgeroep is. Kijk, je kunt zeggen van, ik verdrink, dan beschrijf je waar je in zit, of ik hou het niet vol. En dat kan zijn zonder dat je erbij zegt, help. Ik kwam iemand tegen die zei, er wordt niet eens geroepen om hulp. Er wordt helemaal niet geroepen om hulp. Misschien zegt u nou, ik denk dat ze dat wel gedaan hebben. Maar nou, het is mogelijk dat dat zelfs niet gebeurd is. Maar in ieder geval, als het al hulp geroepen is geweest, behoorlijk ongeadresseerd. En als ik de tekst maar zo letterlijk mogelijk lees, dan hebben ze gezucht en geschreeuwd over de dienst. Dan denk ik persoonlijk dat het niet verder is gekomen dan, we houden het niet vol. En hoe lang zal dit nog duren? Er zal wel nooit een eind aan komen. Wat hebben we het zwaar? Wat is het intens? Ze schreeuwden over hun dienst. Ze zuchten erover. En in ieder geval geen geadresseerd hulpgeroep. Ja, er is wel iemand die het hoort. Maar daar reiken ze niet mee te rekenen. En misschien, daar neig ik persoonlijk naar, zelfs geen vraag om verlossing. Waarom neigt u naar die exegese? Nou, daar heb ik wel een reden voor. In het voorgaande stukje lezen we dat er iets gebeurt. In de moeite en in de zorg is er iemand die het lef heeft, een belangrijke man, om het voor hen op te nemen. Het is Mozes. En ze grijpen dat niet met beide handen aan. Nee, sterker nog, ze wijzen hem af. Wie heeft u tot een rechter en tot een overste over ons gesteld? En als je nog twijfelt over deze uitleg, neem dan maar Handelingen 7 erbij, de reden van Stefanus. En daar lees je dat Stefanus beschrijft hoe het volk en hun voorvaders niet anders hebben gedaan dan de van God gegeven verlossers afwijzen. En de allerergste daad is de afwijzing van Jezus, de verlosser. En daarom, gemeente, omdat dat gedrag beschreven is en door Stefanus, door de Bijbel zelf, wordt geïnterpreteerd. Als je Handelingen 7 niet had, zou je misschien nog denken, doet Mozes het wel goed? Dat is tenminste wel mijn opvatting. Maar door Handelingen 7, ik lees het u voor, waar Stefanus in die hele context van de geschiedenis het afwijzen van God gegeven verlossers het volgende schrijft. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde. En versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Ik vind dat toch belangrijk om te markeren. Om te bedenken. Zeker ook als we naar onszelf moeten gaan kijken. Het volk hier in Egypte leeft nou niet erg dicht bij wat ik zou willen noemen de verbondsbelofte. De inhoud van het van God gegeven verbond. In dat verbond had God het nodige toegezegd. Gaan we zo op in. En het lijkt, ik zeg nog liever, het is in de waarneming toch alleen maar ongeloof, lauwheid en slapheid wat het volk laat zien. Ja, zegt u maar, dat kan ik me wel voorstellen. Je zult dan maar slavernij meemaken. En ze konden toch ook geen vuist maken? En die Egyptenaren, dat waren goed geoefende, getrainde mensen. Hoe konden ze dat nou ooit winnen? Ik snap wel dat ze zeiden, Mozes, laten we die ellende niet over ons heen halen. Doe normaal, man. ga weg. Dit zien we niet zitten. Hadden ze dan geen machtige God? Gemeente, laat ik het ook dicht bij u en bij mijzelf brengen. Als ik op pastorale bezoeken ga, en ik weet niet of het in Oud-Beierland anders is, dan hoor ik regelmatig dat mensen instemmen met het onderwijs aangaande de doodstaat. Daar heb ik over het algemeen in mijn gemeente niet over te klagen. Ik ken ook al mensen die, als je over de doodstaat begint, dan worden ze wat kriebelig. Daar willen ze niet zo van horen graag. Nou, daar heb ik eigenlijk niet over te klagen. En als ik begin over we moeten gaan sterven, ja, dat wordt altijd beaamd. En dat het ernstig is en dat je niet zomaar kunt sterven, ook daar krijg ik bijval. En we kunnen beschrijven, en dat is nodig, dat mag niet achterwege blijven, begrijpt u me niet verkeerd, hoe ernstig de situatie is, hoe erbarmelijk de situatie is. En we kunnen de gevolgen van onze zondeval tekenen, en we kunnen misschien zelfs de zondeval zelf nog beschrijven. Dat hoor ik eigenlijk nog liever, dat dan niet alleen de gevolgen worden erkend, maar de oorzaak. Ja, dominee, en ik weet het ook niet. We moeten het maar afwachten. O mens, u die sterven gaat, dat is waar. U die de kiemen van de dood in u omdraagt. Maar is er dan geen woord van verlossing in de vorm van een belofte in de Bijbel te vinden? En wat de Israëlieten hier laten zien, dat herken ik eigenlijk best wel. En dan heb ik het niet eens over mijn gemeenteleden, dan heb ik het over mezelf. Hoe je de neiging hebt om misschien nog wel wat in die Bijbel te bladeren, maar er geen conclusies aan te verbinden op grond van wat God gezegd heeft. Ja, dan zeg ik nog wel, ja, natuurlijk in de tijd van die en van David. En ja, toen was er verlossing. Maar als het nou al gaat om die erbarmelijke zondemacht vandaag, is er dan geen heelmeester en verlosser vandaag? Gemeente, hoeveel misschien ook hier, die niet verder komen dan zuchten en schreeuwen over hun dienst? Dat vergelijk ik maar een beetje met dat je erover klaagt dat je sterven moet en niet sterven kunt. En dat is waar. Als je zonder Christus bent, dan kun je niet sterven, dan moet je wel sterven. Maar is dat nou alles? Gemeente, als daar nou de punt gezet wordt in plaats van een komma, beledigen we dan de Heere niet op het allerdiepst? Volgens mij zeg ik niet te veel als ik zeg dat in vers 23 ten diepste God wordt beledigd. Omdat ze niets van hem verwachten. Terwijl daar wel reden toe was. En u moet het voor uzelf eens u afvragen. Hoe zit dat in mijn leven? Wat in vers 23 gebeurt, dat, ja, ik zou willen zeggen, dat snap ik nog wel. Maar moet er niet meer gebeuren? En dat brengt me bij mijn tweede punt. De inhoud van het verbond. Welke verwachting had er mogen en moeten zijn? En dat geldt ook naar vandaag toe. Voorziet niet dat verbond juist daarin? Wat bedoel ik met daarin? Voorziet niet het verbond juist in die situatie waarvan wij moeten zeggen, het is onmogelijk. Hoe meer je over jezelf na gaat denken en over je eigen verbeterpogingen, ja, dan kom je tot de conclusie, het zal wel nooit goed komen. mijn verdorvenheid en mijn mogelijkheden tot verbetering, tot herstel. Ja, het is onmogelijk dat ik ooit verlost word. Maar juist het verbond voorziet in die situaties waar een mens het niet kan, het niet weet. En vul maar aan. Israël was zwak. Enorm zwak. Niet in staat amper om nog recht op de benen te lopen. Ik was van de week bij een man van middelbare leeftijd. Een boom van een man. Ik kon geen stap meer lopen. Tussen twee mensen in. Anders kon hij niet meer lopen. En als het nou gaat over zwakte, Israël was zwak. En de vijand was sterk. Als je dan je rekenmachine pakt, dan zeg je, wij komen nooit in Kanaan. Nooit. Maar dan staat er, er is een verbond van God. En in vers 24, zijn verbond, daar wens ik graag een streepje onder te zetten. Het was niet het verbond dat Abraham had opgericht, waar Abraham om had gevraagd, of Isaac, of Jacob. Nee, maar wat God eenzijdig van zijn kant had opgericht. Het kwam nergens anders vandaan dan van Gods kant. Van wiens kant moet het komen? Van wiens kant kan het komen? En dan zegt het geloof ook, zal het komen. Zijn verbond. En dat verbond is zo goddelijk en zo soeverein. En ik zou vele teksten kunnen nemen. Ik neem een van de belangrijkste hoofdstukken, Genesis 17. Mij aangaande, mij, zie, mijn verbond is met u. Dat is vers 4. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Een van de aspecten van het verbond was, gij zult tot een vader van menigte der volken. En volgens mij moet je dat ook als een meervoud opvatten. Niet van een menigte van volk alleen, maar ook van een menigte van volken. Volgens mij zitten daar de heidense volken reeds in begrepen. In het Oude Testament. Wel, en dan staat het verder. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. Koningen zullen uit u voortkomen. En in vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u en een geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En om u te zijn tot een God, dat betekent ook, ik neem het voor u op en ik zorg voor u. En ik wil ook gediend worden door u. En dan komt er nog een tekst en die is van betekenis voor ons gedeelte. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan. Tot een eeuwige bezitting en ik zal hun tot een God zijn. En dat had God tegen Abraham niet alleen gezegd. Tegen Isaac had hij dat ook gezegd. En tegen Jacob had hij het gezegd. En Jacob geloofde dat. Ook al ging hij naar Egypte en is hij daar gestorven. Hij gaf een getuigenis. Hij zei, ik wil begraven worden, niet hier, maar daar. In Kanaan. Daar is hij begraven. Ik hoor hier niet. Ik ben hier slechts tijdelijk. Ik ga naar Kanaan. En het was natuurlijk een afspiegeling van het hemelse Kanaan, maar het was ook wel een letterlijke zaak. Met een geestelijke strekking. En Jozef, om hem nog even te noemen aan het slot van Genesis. Jozef, als er één in de familie van Jacob was wat een Egyptenaar zou zijn, als een Egyptenaar zou moeten worden aangemerkt, dan zeg je dat is Jozef. 17 jaar in Kanaan, 110 jaar geworden, dus de grote meerderheid van zijn leven in Egypte geweest. Vele jaren. Een poosje in de gevangenis. Maar ook vele jaren. Belangrijk Egyptisch man. En wat zegt Jozef? Mijn volk. Ik wil hier niet begraven worden. Neem mijn kist mee. Je hoeft hem niet nu te brengen. Dat was blijkbaar toch te gevoelig op dat moment. Voor de Egyptenaren. Maar ik wil. En die kist die heeft al die jaren ergens gestaan. Ze nemen hem, laten mee. Maar die kist was eigenlijk een zichtbare prediking. Zelfs Jozef, de meest mogelijke Egyptenaar in onze familie, wil hier niet begraven worden. Getuigd nadat hij gestorven is. Kanaan is ons land. En gemeente, dat zijn dus die getuigenissen die zo duidelijk aangeven in de situatie van Egypte. We gaan hier weg. Het gaat gebeuren. En ja, Mozes bood zich aan als verlosser en ze zeiden, gaat niet gebeuren. Terwijl men reeds kon vaststellen dat er al een talrijk nageslacht was. Dat kon al worden ervaren. Dat hoefde niet meer eens te zijn een zaak van uitsluitend geloof. Hè? Toen Abraham in het begin die belofte kreeg, dit land is van u, toen had hij een klein ideetje van, nou ja, dit land is het. Hij had er geen bezittingen, alleen een kerkhof, een begraafplaats op een gegeven moment. Maar hij had nog amper nageslacht. Dus hij moest leven door het geloof. Dat is eenvoudig, kinderen, dit. Ik snap het niet, ik kan het niet, ik weet het niet, maar God zegt het. Kinderlijk. Zonder te redeneren. Maar nu, ja, nu zijn ze niet meer in Kanaan. Dat hadden ze als nadeel. Maar ze zijn wel talrijk. De reactie had kunnen zijn, mag ik u eens wat gebedsoverwegingen aanreiken. Ze hadden kunnen zeggen, heren, hoewel we het niet waard zijn in onszelf, u hebt het aan vader Abraham beloofd, aan Isaac en aan Jacob bevestigd. De kist van Jozef, die konden ze letterlijk wel ergens aanwijzen. En als we om ons heen kijken, dan zien we dat we talrijk zijn en farao probeert ons te vernietigen, maar het lukt hem niet. Maar Heer, nou ontbreekt er nog wat. Kanaan is ons toegezegd. Doe gelijk gij gesproken hebt. Gemeente, bid je wel eens zo, niet rechthebbend, maar wel verwachtingsvol. Ik denk dat dit gedeelte indirect gebedsstofonderwijs is. Hè? Onderwijs aangaande het gebed. Verbond en gebed horen bij elkaar. En als we zometeen de volle waarde van vers 24 voor het voetlicht krijgen, moet u niet wat we nu hebben gezegd daarmee aan de kant schuiven. Het is nodig om ook hierin oplettend te bidden. De inhoud van het verbond nodigde uit om te verwachten dat ze terug zouden gaan. De inhoud van het genadeverbond nodigt uit om te verwachten dat al je zonden vergeven zullen worden. Dat zeg ik echt niet te veel. Dat je een volkomen verlossing van de macht en de schuld van de zonde zult gaan beleven. Kijk je daarnaar uit? Zucht je onder de zonde? Onder de schuld en onder de kracht van de zonde? Dan zegt het verbond, ik zal verlossing geven. Voel maar aan je voorhoofd. Dat is nat gemaakt. Het is opgedroogd, maar het is nat gemaakt. Kijk maar naar je doopkaart. Al je zonden en die vreselijke macht die je er maar niet onder krijgt, hoe je ook ploet het. Zij konden het van de Egyptenaren niet winnen. En wij winnen het van de zonde niet. En ik geloof, ik voel het niet, dat ik eenmaal van al mijn zonden volkomen bevrijd zal zijn. Dat ik nooit meer zal zondigen. Nooit meer. Ik voel het niet. Ik kan na elke dag alleen maar de balans opstellen. Het lijkt er niet op. En toch gaat het gebeuren. Dat is nou het verbond. En toen heel concreet, die vierkante meters of kilometers, daar bij de Middellandse Zee, die zijn voor ons. En gemeente, zo voorziet God altijd in alle noden en behoeften. Hij gaat dikwijls een weg die het tegenovergestelde laat ervaren. Opdat we zullen steunen op zijn woord alleen. En hier ontbreekt alles. En dat is wel schuld. Dat is zeker niet navolgenswaardig. Er waren geen werkzaamheden, tenminste niet bij de meerderheid, misschien een enkeling. We zitten hier en we komen nooit weg. De Heer zal ons, ja, misschien heeft hij ons wel vergeten. Bij het woordje gedenken past de beleving van zou het wel ooit goed komen, zou hij ons niet vergeten zijn. Sion zegt in de ballingschap: de Heer heeft ons vergeten. De Heer heeft ons verlaten. Zal ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zo spreekt de Heer. En had hij niet gezegd om u te zijn tot een God? Ze zouden God gaan dienen in vrijheid. En dat kon in Egypte niet. Ze konden niet eens Sabbat houden. Ze hadden een 24-uurseconomie. Slavendienst. Er was geen tijd. Hoogstens op bed in donker. Overdag. Altijd werken. Altijd voortgejaagd. Altijd geslagen. Werken. Gemeente, de inhoud van het verbond voorzag in de ervaren nood. Maar wet. Nou ja, misschien door een enkeling, maar door de meerderheid niet benoemd. Hoe is het bij u? Hoe is het bij u? U moet niet zeggen zometeen, ja, God gedenkt toch wel aan zijn verbond. Nee, zo werkt het niet. Dan misbruikt u de tekst. We gaan naar derde gedachte, zeker. Maar u moet wel serieus nemen dat er een verbondsinhoud is, die in vers 23 nou niet bepaald functioneert. En dat is schuld. En dat is God onterend en God beledigend. Doe jij dat ook? Doet u dat ook? Of zijn er hier vaders en moeders die ziende het verderf bij hun kinderen zeggen: Heere, het ziet er erbarmelijk uit. Maar u hebt het toch gezegd. Toen hij of zij werd gedoopt. Om u te zijn tot een God. En u zaad na u. Lig je zo wel eens op je knieën? Of zit je maar wat te kermen? Over de ernstige tijd en over de verdorvenheid van de jeugd. En daar houdt het mee op. Dat is God beledigend. God wenst u te zien als een bedelaar. Ja, niet zo van kom erop. Nee, als een bedelaar. Maar wel met verwachting. En dan ga ik iets zeggen wat niet alles wat gezegd is afbreekt. Maar daarnaast toch waar is. En dat komt uit de derde gedachte. Het gedenken aan dit verbond. De schuld blijft staan. God heeft er recht op dat we hem voor waar houden. En hem in zijn verbondsbeloften, toezeggingen te voet vallen. Aanlopen. En toch en toch en toch. Als je nou vanmiddag moet zeggen. Dat heb ik nou. Al die jaren nagelaten. God beledigd. Dan heb ik toch vanuit de kerntekst een troostvolle boodschap. Dan zeggen we tegelijk. Hoe belangrijk het ook is en blijft. Het legt geen betaling in de schaal. Het was voor God toch. Ten slotte. Hoezeer het hem ook onteerde. Geen verhindering. Om te gedenken aan zijn verbond. Israël dacht: God is ons vergeten. We zullen hier waarschijnlijk altijd blijven. God ziet ons niet en weet van ons niet af. Misschien denk je het ook wel. En voel je vanmiddag: dit mag ik niet denken. Dit is goddeloos. Beledigend toch. Dan staat er zo 4 keer. En volgens mij komt het in 4 verschillende bewoordingen op hetzelfde neer. Maar is het wel in die 4 keren een kleurenpalet van rijkdom? Ik lees: God hoorde hun gekerm. Hij hoort zelfs het beledigend kermen. Het kwam toch tot hem op. Hij gedacht. Dat betekent: het kan lijken dat je vergeten bent. Maar dat is niet zo. God zag ze aan. En God kende ze. Het is duidelijk dat het hier meer gaat dan om kennis nemen van. Zo van, vertel me eens even hoe het zit en dan stop ik. Nee, als het gaat over gedenken, dan betekent het niet alleen dat je aan iemand denkt. Maar dan betekent het ook hier dat je ingrijpt. God grijpt in. God gedacht aan Noach. Die man zat in de ark al heel lang. En op een gegeven moment gaat die ark toch weer open. God gedacht aan Noach. Het is hier niet een aanhoren. zoals hij zou kunnen doen. Als nou iemand niks aan je vraagt, die zit, hè, er komt iemand bij u die zegt, nou ja, mijn geld is op en ik heb rekeningen. En ik kan niet betalen. En hij vraagt je niet, zou jij mij kunnen helpen? Heb jij mij wat te leen of te geven? Ja, dat is niet verboden om dan te zeggen tegen iemand die niks vraagt. Wil je wat van mij lenen? Of wil je van mij een gift aanvaarden? Zo is God nog, gemeente. Dat hoewel we hem zo vaak ook in zijn toezeggingen beledigd hebben, dat hij toch vanmiddag hier laat afkondigen. Ik hoor het. Ook als het nergens op lijkt. Hij hoort het gekerm. Misschien zit hier wel een jongen die op een erbarmelijk armzalige manier bidt. Die nooit zegt, doe wat gij beloofd hebt. Maar dat wil niet zeggen dat God dan toch het daarvan laat afhangen. God gedenkt, dat betekent, hij laat het niet van enig menselijk gedrag afhankelijk zijn. Word ook blij. Je kunt alleen maar echt blij zijn als je net ook je schuldig hebt gevoeld. Als je net gedacht hebt, nou ja, hou maar op, ga maar snel naar het laatste punt. Dat klopt er wel niet. Als je net je hebt schuldig gevoeld en zegt, o God, wie ben ik voor u geweest? En je hoort nu God gedenkt aan zijn verbond. Dan zeg je, dan komt het toch goed. Dan komt het toch goed. Gemeente, het feit dat de Heer vanmiddag deze tekst laat preken, laat zien dat hij aan zijn verbond gedenkt. Ten opzichte van Obeyeland. Van u en mij persoonlijk. Zijn naam, zijn eer was in het geding. En daarom greep hij in. En ging hij diezelfde Mozes een tweede keer tot dat volk sturen. Wat een geduld. Wat een verbondstrouw. God zag ze aan. Oh, dan moet ik één deel zeggen. Enerzijds zeggen, ze waren niet om aan te zien. Maar God, als hij zich ontfermt. Nee, hij stapt niet over de schuld heen. Maar hij gaat wel die schuldigen omhelzen. God zag aan. Weet je hoe God aan kan zien? Alleen in Christus. Als ze dan zometeen dat land uitgaan, dan is dat bloed aan die deurposten daar het bewijs, het getuigenis van. Hij ziet aan. Maar hij kan mij niet aanzien en u ook niet, dan in Christus alleen. Ben je daarvan overtuigd? O God, ik ben niet om aan te zien. En dan zegt u toch, ik zag ze aan. Dan zit je misschien vanmiddag enigszins bewust van hoe vies je bent. En dan ga je toch zeggen, Heere, als dit in de Bijbel staat, dan kijkt u niet alleen naar mij. Maar dan gaat u mij ook omhelzen. God zag de kinderen Israëls aan. Dat volk wat nog zo vaak hierna zou mopperen. Onverbeterlijk in het gedrag. Hij zag ze aan. Heb je ook wel eens het gevoel, zal God met, ik bedoel het niet plat, maar zal God er niet een keer de stekker uittrekken, een eind aan maken? Daar heb ik het immers naar gemaakt. God zag aan. De kinderen Israëls. God kende hen. Met al die schuld, met al dat tekort. Hij kende hen. Wat is dat kennen? In de Bijbel is voor het kennen met het hoofd en het liefhebben met het hart, wordt hetzelfde woord gebruikt. En zelfs voor de gemeenschap tussen man en vrouw wordt dit woord gebruikt. De diepe liefde tussen twee echtlieden. Dat is hier aan de hand. God zoekt gemeenschap met dat volk. God zag aan. God strekt zijn handen uit. Gemeente, dan zeg ik tegen mezelf en tegen u. Hoe groot is zijn trouw? Hoe groot is zijn liefde? Je hebt hem al dikwijls op het hart getrapt. Beledigd. En zulke God wordt u gepredikt. Hij ziet aan. Hij zag aan. Hij ziet aan wat het aankijken niet waard is. Die heilige ziet aan in dat bloed. Gemeente, de trouw en liefde van God schitteren in het slot van Exodus 2. Als God gedenkt aan zijn verbond. Wat zij zo hadden verwaarloosd. Als God aanziet, dat schreeuwende volk, hij kent hen. Gemeente, wij zijn geestelijk gezien er niet beter aan toe dan deze Israëlieten. Ik heb al wat lijnen getrokken. Maar als je de slavendienst van toen vergelijkt met ons, dan moeten we zeggen, wij zijn zonde slaven. Of ben je geen zonde slaaf? Staat het er anders voor in je leven? Wie is hier geen zondeslaaf? Wie is hier nou van nature vrij man? Wie kan zeggen, ik kan doen wat ik wil, ik ben vrij. Van nature niemand. Geketend in de boeien van Satan. Helaas, gewillige slaaf. Het genadeverbond is er. Ik ben een gewillige slaaf van God, van Satan. Onwillig en onmachtig tot verlossing. En nu is er toch een God die vandaag zegt, ik gedenk, ondanks dat alles, aan mijn verbond. Wij zijn traag om onze nood ten diepste te onderkennen. Daar zijn we zo traag in. Wij zijn lauw om op het goede adres te klagen en op de goede manier onze nood bij hem te brengen. En dat alles neemt niet weg. Is tenslotte toch geen verhindering dat hij gedenkt aan zijn verbond. Gemeente, van geslacht, tot en met 2017 toe, blijft zijn toezegging van kracht. Tot slot dit nog. Als je dit Bijbelgedeelte ziet, dat de Heere gedenkt aan zijn verbond, terwijl men daar min of meer helemaal niet mee bezig is. En zelfs de eerste pogingen daar, de eerste flikkeringen daarvan terzijde schuift toen Mozes optrad. Weg je, stoppen joh, stoppen. Veel te gevaarlijk. En God ging toch door. Heb je dat vanmiddag nu gezien? Hoe hij handelt. Maar niet zeggen, oh, dus kan te, ook al als je dus, kan dat toch goed komen. Dan misbruik je de tekst. Doe dat niet. Maar als je nou ziet, dat, en dan komt het goede gebruik, dat God gedenkt aan zijn verbond, ondanks al die nalatigheid. Wat denk je? Wat zal er gebeuren? Als er vanmiddag een man, een vrouw, of een meisje, of een jongen, straks thuis of vanavond, voor God zal buigen en zegt, Heere, ik ben in de kerk geweest. Ik weet dat ook mij dingen zijn toegezegd. De Heilige Geest die het geloof werkt, antwoord 74. De verlossing van de zonde. En ik heb niet hard genoeg geschreeuwd. Zelfs schreeuwen heb ik nagelaten. Maar toch. Omdat ik weet met... Ach, ik ben bang dat ik het alleen maar in mijn verstand weet. Maar ik kan toch niet laten. Heere, gedenk aan uw verbond. Uw toezegging. Van dat eeuwige Kanaan. Dat die zonde macht. Die ik ook zo vaak nog helemaal niet als een probleem beleef. Ja, soms wel, maar ook zo vaak niet. Dat die zonde macht toch weg zal gaan. Gemeente, wat denkt u? Als je zo met al je tekort, lek en gebrek tot hem nadert. Nee, dan ben je geen bidder die tevreden is over zichzelf. Maar toch niet anders overhoudt dan zegt, Heere, doe dan gelijk gij gesproken hebt. Zal dat tot enige teleurstelling leiden? Zeker weten van niet. Amen. Laten we zingen van Psalm 77. De versen 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 6 en 7 van 77.